In november vorig jaar hadden wij een afspraak met de baas van de winterstalling dat wij onze boot daar naartoe zouden varen. Van Zoutkamp naar Lauwersoog. Maar op die dag was het in de eerste plaats steenkoud, maar het zat ook potdicht, een dichte mist. En ja, wat zouden we gaan doen? Wat moesten we doen? Dus Joke en ik reden naar Zoutkamp toe. De afspraak was, Joke zou doorrijden naar Lauwersoog en mij daar opwachten. En ik zou dan in mijn eentje ons bootje naar Lauwersoog varen. Maar ja, potdichte mist. Wat doe je dan? Nu is het zo dat wij hadden een paar maanden daarvoor van onze kinderen een GPS gekregen. Een Global Position System heet dat, geloof ik. Dat is dus een TomTom voor op het water. Die bestaan ook. Kijk, op de weg, dan is er zo'n miep, zo'n truus die zegt ga links, ga rechts. Op het water werkt dat niet zo. Het belangrijkste is dat je kunt zien waar je bent en dat de boeien erop staan aangegeven en dat je weet welke koers je moet varen. Om te komen op de plek die je in gedachten hebt. Nou, dat systeem, en dat was op Joke haar tablet geïnstalleerd. En dat hadden we in de weken daarvoor al wel verschillende malen uitgeprobeerd. In het begin werkte het niet helemaal. En dus helemaal niet. Want volgens dat systeem voeren wij over land. Ja, dan klopt natuurlijk iets niet. Maar wij kwamen er op een gegeven moment achter wat de oorzaak was. Er zat een stoorzender. Wij hadden nog een ander apparaat op het dashboard van ons bootje staan. En dat verstoorde de ontvangst van die GPS. En daardoor werkte het systeem niet helemaal. Zat je er net naast. Maar toen we die stoorzender uitschakelden, werkte het goed. Daar hadden we dus ervaring mee opgedaan, in ieder geval één tochtje. Dat je dus vrij nauwkeurig, zeg op een meter of 10 afstand, wist waar je was. En dat je je koers kon bepalen. Nou goed, toen dachten wij, ja, we hebben die afspraak gemaakt met die baas van de winterstalling. En dit is eigenlijk een van de laatste dagen dat het zou kunnen. Dus dan moet het maar. Dus ik met ons boot de Zoutkamp Ril op en Joke in de auto reed naar Lauwersoog. Nou, in het begin viel het nog wel mee, want dan zie je de oevers van het water. Dus dan heb je een beetje oriëntatie. Maar na een kwartiertje kwam ik op het Lauwersmeer en dan zie je echt werkelijk helemaal niks. Je kunt het vergelijken met als je met een vliegtuig door de wolken vliegt. Dan zie je allemaal wit om je heen, hè? Een beetje melkwit. En je hebt elke oriëntatie verloren. Ja, je weet dat het vliegtuig vaart recht of vliegt rechtuit. Maar dit was ook zo, dus alleen maar wolken om je heen. En het is ongelooflijk, je bent ook binnen de kortste keren weet je echt niet meer welke kant je opvaart. Maar goed, dankzij die GPS, dus ik had die tablet op het dashboard staan en ik zat zo aan zo'n stuurwieltje. En ik keek voortdurend daarop, wist ik waar ik was en wist ik welke koers ik moest varen naar de volgende boei. En dan op een gegeven moment, op ongeveer 10, 15 meter afstand, zag ik zo'n ton opduiken en wist ik, oh, ik zit goed. Nou, en dan weer de volgende ton en zegt dat je daar ongeveer 10 minuten over vaart, kwartiertje. En dan zie je hem weer opduiken. Van, oh, ik zit goed. Maar, en nou, eerlijk gezegd had ik er wel lol in. Ja, op een gegeven moment vond ik het gewoon hartstikke leuk. En toen dacht ik van, nou, ik moet Joke toch eventjes inlichten. Dus ik pak mijn mobieltje en ja, ik werk nog met sms'jes, dus ik ga intypen alles oké. En wat gebeurt er dus? Ik ben even afgeleid en dat kan je later, kan je terugzien hoe je gevaren hebt. En toen, ik ging dus alle kanten op en ik wist totaal niet meer waar ik was. Maar goed, ik had dat sms'je verstuurd en nou ja, dan kon ik weer concentreren op de tablet, wist ik weer waar ik was en welke koers ik moest varen. Maar op een gegeven moment kwam er natuurlijk een sms'je terug van Joke. Ja, ging ik dus weer alle kanten op en wist ik weer helemaal niet hoe ik moest varen. Maar goed, dat kon ik ook weer corrigeren. En zo kwam ik toch veilig in Lauwersoog. Nou, ik ga met u een verhaal lezen uit het Oude Testament, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt. Het volk Israël die een vergelijkbare ervaring had. En dat verhaal dat staat in Numeri 21, vers 4 tot 9. Dat ga ik eerst met u lezen. En als u het leest, dan begrijpt u onmiddellijk wat ik bedoel. En dan zal ik er iets van vertellen. Van de Hor trokken ze, dat is het volk Israël, verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Nou, de parallellen zijn wel duidelijk, denk ik, met mijn inleiding. Maar eventjes iets over wat hier nou gebeurde. Het volk Israël had dus 40 jaar lang al door de woestijn gewandeld, gezworven. En er was een hele nieuwe generatie opgestaan, die niet eens dus Egypte had meegemaakt, maar die in de woestijn waren geboren. Maar goed, ze hadden van hun ouders begrepen hoe beroerd het daar was. Ze waren nu bijna bij het beloofde land en ze hadden inmiddels hun eerste overwinning achter de rug. Een van die koningen, die niet in Israël zelf, maar in de omgeving woonde, hadden ze verslagen. Maar ja, nu moesten ze nog weer een stuk door een heel troosteloos landschap. Rotsen, droog, heet. En ja, dan slaat de mopperzucht toe. De ontevredenheid, de bitterheid. Ze gaan mopperen. Ze worden boos op God en op Mozes. En wat gebeurt er? God die bestraft dat. Die stuurt slangen op hen af. Nou, die heb je dus in veelvoud, hè, in een woestijnklimaat. Dodelijke slangen. En die bijten. En als je gebeten bent, sterf je. Het volk begreep onmiddellijk de relatie tussen die slangen en hun gemopper. En ze kwamen tot inkeer en ze beleden hun schuld. En daar wil ik eventjes bij stilstaan. Dat is een zegen, lieve mensen. Dus hier gingen ze naar Mozes toe en ze zeiden, sorry, wij hebben het fout gedaan. Ik lees een stukje uit Psalm 32, om nog eens te illustreren wat een zegen het is als je je schuld beleidt. Psalm 32, de eerste paar verzen. Het is een lied van David. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water op hen aan, dan zal die hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met een gejuich van bevrijding. Dus zo werkt schuldbelijdenis uit. Maar ja, die slangen waren er wel en die beten ook en je stierf ook. En er moest dus een oplossing komen, want de Heer die nam die slangen niet weg. Nou, hij zegt dus wat Mozes moet doen, een slang van koper maken. Dus die werd natuurlijk bliksemsnel in elkaar geknutseld door een paar handige jongens. Een slang van koper. Nou, is er nog ergens een flinke stok. Pats, die slang erop getimmerd met een paar spijkers. In de lucht. En kijken ernaar. En geloven dat God je zal genezen van die dodelijke beten van de slang. Als je in geloof daarnaar keek, stierf je niet. En dat was een gebeurtenis die de Israëlieten nog lang bijbleef. Zolang dat Jezus in een gesprek met een farizeeër in de nacht daar probleemloos op kon teruggrijpen. En dat gaan we nu lezen. Een stukje uit Johannes 3. Het gesprek van Jezus met Nicodemus. En wat zegt Jezus daar? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Datzelfde mechanisme, zou ik bijna zeggen, is hier aan de orde bij Jezus dood en opstanding. Dus Jezus met een vooruitziende blik refereert aan wat daar in de woestijn gebeurde. Die zei, daar werd een slang op een stok gezet en daar moest je naar kijken om te blijven leven. Hij zegt, zo zal ik ook over een paar jaar op een hout gehangen worden, op een stok, een paal. En als je naar mij kijkt, zul je blijven leven. De dood die ons allemaal omgeeft als een onontkoombaar einde verliest zijn kracht en je zult blijven leven. Je zult eeuwig leven hebben. Wat moet je doen? Kijken en geloven. Naar Jezus kijken en geloven. Dat is het enige wat je moet doen. Maar het is toch eigenlijk vreemd dat Mozes daar een slang voor moest gebruiken. Ik bedoel, ze zagen al die slangen om zich heen, die hen beten, en dan een slang op een stok. Dus ze moesten naar die slang kijken, dus niet een of ander afbeelding van God of zo, nee, een slang. En dan zouden ze blijven leven. Nou, Jezus zegt dat hij onze zonde aan het kruis gebracht heeft. 1 Petrus 2 vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, op het kruis gebracht heeft. Dus die slangen die ons bijten, onze zonde, die heeft Jezus op het hout gebracht, op het kruis gebracht. Als wij dus naar dat kruis kijken, waar Jezus hing, dan zien wij daar, ja, onze zonde. De gevolgen van wat wij hebben gedaan. Onze dood. En door naar Jezus te kijken en voor wat hij deed voor ons aan het kruis, hebben wij eeuwig leven. Dus het enige wat je moet doen, beste mensen, is naar Jezus kijken en in hem geloven. Geloven in zijn kruisdood en dan ben je behouden. Nou denk ik dat de meesten onder ons dat wel weten en dat ook wel doen. Dus dat daarmee dat gepakt hebben. Maar misschien zijn er onder ons die het niet gepakt hebben. Kijk naar Jezus aan het kruis en geloof. En de dood heeft geen vat meer op je. Je hebt eeuwig leven. En eeuwig leven, dat betekent met Jezus leven. Nu al en door de dood heen in de eeuwigheid. Het begint nu al. Want dan kom ik toch terug op waar ik mee begon, of waar de Israëlieten mee begonnen, dat is mopperen. Bitterheid. Daar begon die zonde mee. En toen kwamen die slangen als straf, hè, de dood. Maar het begint met mopperen. Boos zijn op God om wat je is overkomen. En daarmee moet je naar God gaan. Je moet Jezus toelaten in die bitterheid, zodat hij die kan genezen. Die heeft hij op het kruishout gebracht en daar wil hij je van genezen. En dat is eigenlijk mijn preek. Ik had al beloofd dat het kort zou zijn. Maar ik wil u vragen, of laat ik het zo zeggen, ik wil u de kans geven om een paar minuutjes stil te zijn en bij uzelf te raden te gaan. Ligt er op de bodem van mijn hart bitterheid of ontevredenheid die ik bij de Heer moet brengen? Waar ik de Heer in moet toelaten, die ik onder zijn bloed wil brengen. Dus ik vraag nu of er wat muziek gedraaid wordt. En dan wil ik u vragen of u zich tot de Heer wil richten, maar ook uw binnenste wil onderzoeken, om te zien of er bitterheid in uw hart is. Ik wijs ook nog even op Hebreeën 12, vers 14... En dan, dat gaat ook over bitterheid in de groep, in ons als gemeente. Er staat, vers 15, Hebreeën 12 vers 15. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Want dat is ook nog een aspect, bitterheid in een groep, dat is besmettelijk. Eén begint te mopperen en die zegt het aan een ander. En die ander denkt, ja, dat is wel zo. En die zegt het nog weer eens aan een ander en die dikt het een beetje aan. En zo krijg je in een groep van die mopperzucht, dat er een wortel van bitterheid opschiet. Maar het begint bij u, in uw hart. Dus ik hou mijn mond en ik vraag om even wat achtergrondmuziek en dan zal ik daarna eindigen. Ik lees nog de eerste twee versen uit Hebreeën 12. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Amen.
Dankjewel, Chris, voor je woord. Weet u wat ik zo mooi vind? God weet wat in onze harten bewerkt wordt. God weet ook waar we mee bezig zijn. Chris stuurde mij van de week een e-mailtje. Zou je na de preek graag lied 75 willen zingen? En trouwens, dit zijn de twee teksten waar ik over ga spreken. En toen las ik die teksten en toen dacht ik, het is toch wel heel bijzonder. Want het lied wat we nu gaan zingen is niet 5:75, maar Johannes 3 vers 16, waar Chris over sprak. Nou, dat zo samenviel, dat bemoedigde mij en verwondert mij hoe God werkt. God so loved the world.
Yeah. heerlijk. Wat een mooie preek en een gave tijd met elkaar om te bidden en God groot te maken. We mogen de dienst nou afsluiten. Ik mag jullie nog een zegen meegeven. En ik heb een paar weken geleden geleerd dat die zegen, dat eigenlijk een beetje een raar ding is. Want hoezo ontvang je een zegen als ik iets uitspreek? Dat is natuurlijk niet zo. Maar God wil je wel zegenen. En hoe ontvang je die zegen? Door zijn zegen uit te gaan leven. Dus als jij een ander zegent, word jij zelf gezegend. Nou, in die context moet je dat zien. Als God zijn naam op ons legt, dan is dat zodat wij zijn naam ook uitleven. Dat wou ik nog even zeggen. Zometeen zijn jullie allemaal uitgenodigd om koffie te drinken samen, om thee te drinken, samen door te praten, communie met elkaar te hebben. En als je nog door wilt praten, dan zijn er nog twee mensen van het pastoraat blijven achter om door te bidden met je. En vandaag is ook de nieuwe schakel uitgekomen, ligt nog achterin. Zullen we met elkaar danken en dan mag ik nog een zegen meegeven. Heer God, dank u wel dat u zo geweldig bent. Heer, dat u onze zonde op een kruis neemt, zichzelf in de dood laat gaan om ons leven te schenken. En Heer, we willen u bidden, wilt u ons helpen om dat leven ook te leven toegewijd aan u. Om ons, als er dingen in de weg zitten, om ze te belijden aan u. En dank u wel dat u ons wil zegenen met vergeving en met uw geest, met de kracht van uw geest. Ik mag jullie zegenen met deze woorden. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
Vorige week hebben we een heel mooi lied gehoord. Ik dacht van nou, dat nieuwe lied dat vind ik ook heel mooi. En laten we dat daarmee naar buiten gaan. Wij kunnen het nog niet helemaal spelen, maar als het goed is, komt hij nu op de biemen. Jesus Christ.
even more.